Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Er was een natuurkundige, Archimedes. En die heeft ooit de uitspraak gedaan: geef mij een vast punt in het heelal en ik kan de aarde optillen. De hele aarde optillen. Ja, hij was bekend met hefbomen en hij wist dat als je dat op een goede wijze deed, dan kon je hele zware voorwerpen, zelfs de aarde dus, optillen. Als je maar een vast punt hebt waar je die hefboom neer kunt zetten. Maar dat had hij niet. Dus hij kon de aarde ook niet en kan de aarde ook niet optillen. Daarom moet ik denken bij de verkondiging van deze morgen. Het gaat over bidden. En als je doet wat de apostel hier beschrijft in 1 Timotheüs 2, dan kun je de hele aarde, alle mensen, optillen. Hij wil dat er gebeden wordt voor alle mensen. Dus het is toch mogelijk, alleen anders dan Archimedes bedoelde. En daarom is het thema van de dienst van deze morgen eerst dit. We gaan zingen Psalm 100, de versen 1, 3 en 4. En na de wet, vers 2. Psalm 100, juich aarde, juicht al om de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer. Uit Psalm 101, 3 en 4 en naar de wet vers 2. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen: luister, Israël, naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren, nauwlettend in acht nemen. De Heere, onze God, heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons, wij die hier heden allen in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg, vanuit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heere en u in, om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. Hij zei: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbat in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf bent geweest in het land van Egypte, en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen en u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Laten we samen bidden. Heer onze God, getrouwe God en Vader in de hemel, in onze Heer Jezus Christus. In de stilte van deze zondagmorgendienst komen wij samen tot u. Een zomerse dag, een tropische dag. In de stilte en de koelte van deze kerk zijn wij samen als een gemeente naar uw naam genoemd. Om voordat we weer aan het werk gaan, of aan het zorgen gaan, of nog een week vakantie hebben, voordat we weer aan de slag gaan op de eerste dag van de week, wilt u ons tot rust brengen. En wilt u ons laten horen wat u ons hebt te zeggen, wat nodig is. Heel veel dingen zijn nodig, maar de Bijbel is zo eenvoudig. Eén ding is nodig, dat zei u tegen Martha. Eén ding, en wij zijn vaak zo ingewikkeld bezig. Eén ding, dat is vooral luisteren, maar vanmorgen ook bidden. Dat is geen ingewikkeld werk. Het is eenvoudig, het is mogelijk voor mensen en u leert het ons om handen te vouwen en knieën te buigen, ogen te sluiten en harten op te heffen naar u. Een kind zou het kunnen en kan het en doet het soms anders en soms ook beter en soms ook ingetogener dan wij als ouderen. Het is zo kinderlijk eenvoudig en toch zo lastig. Ons hart is zo weerspannig, weerbarstig. En we vinden ons zo druk en maken ons zo druk. We hebben zoveel dingen waar we aandacht aan moeten geven, vinden wij. Zodat we tot dat ene nodige bijna niet toekomen. Of misschien wel helemaal niet meer. En daarom wilt u het ons vandaag, vanmorgen, op deze tropisch warme dag leren. Eerst dit. Ik wil dat er gebeden wordt voor alle mensen. Dat is wereldveranderend. Dat kan ons hele bestaan anders maken. Het gebed van een ander voor ons en het gebed van mij voor die ander. Het gebed in de gemeente voor de gemeente. Het gebed in de gemeente voor mij. Leer ons vanmorgen door uw Heilige Geest wat bidden is. En wij geloven en weten en we lezen ook dat uw geest in onze zwakheden te hulp komt. En dat de geest met ons meebidt met niet uit te spreken zuchtingen. Leer het ons vanmorgen en schenk het ons door uw Heilige Geest, in welke omstandigheden we ook zijn. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit de eerste Timotheusbrief, uit 1 Timotheus 2. De eerste schriftlezing is uit 1 Timotheus 2. Paulus schrijft deze brief aan Timotheus, die werkzaam is in de gemeente van Efeze. Hij is nog jong. De gemeente is een hele lastige gemeente. En vanuit de gevangenis in Rome schrijft de apostel Paulus hem deze bemoedigende brief als een hart onder de riem. In hoofdstuk 1, vers 5, heeft hij het over het doel van deze brief en over het doel van heel de bediening van Timotheus. Samengevat zegt hij daar, het gaat om de liefde. En het gaat om de liefde, het einddoel van het gebod is de liefde uit een rein hart, een zuiver geweten, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Heel de verkondiging, heel de dienst van het koninkrijk, heel zijn bediening, wet en evangelie, heel zijn bezig zijn, is gericht op één ding en dat is liefde. We zingen zo direct ook Psalm 133, gaat ook over die liefde. Dus dat is het thema, het begin, het doel van deze brief en van heel de bediening van Timotheus. In de rest van dat hoofdstuk, hoofdstuk 1, laat hij dan even iets in zijn eigen hart kijken. Paulus geeft daar een soort ontboezeming. Wie is hij? Nou, zegt Paulus, ik ben helemaal niets. Alleen wat ik ben, dat ben ik door genade. Want God heeft heel veel geduld gehad met mij. Ik was een vervolger, een verdrukker, ik was een lasteraar. Maar mij is barmhartigheid geschied. En ik ben een toonbeeld van geduld, van langmoedigheid. Nou, dat gaat in hoofdstuk 1 vooraf. En dan komt hoofdstuk 2 en dan schrijft hij iets over mannen en over vrouwen. Over de vrouwen gaat het vanaf vers 9, dat lezen we dus nu niet. Maar in de eerste 8 versen gaat het over iets met het oog op mannen. En ook op heel de gemeente uiteraard. Maar dan gaat het over het gebed. En in vers 8 gaat het dan over mannen die op allerlei plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil. Toen ik vorige week deze preek ergens anders hield, toen zei iemand in de consistorie, toch wel typisch dat mannen moeten opgewekt worden om te bidden. Gebedskringen bestaan doorgaans uit vrouwen. Dat was hier, althans die gebedskring door de week ook wel het geval. Op zaterdag waren het dan allerlei ondernemers en zo. Een grote kring in het begin, later waren het nog enkele. Dat waren dan wel mannen, maar doorgaans zijn gebedskringen bevolkt door vrouwen. Misschien een goede les om toch ook eens op deze woorden te letten als het gaat over het gebed. Op deze woorden te letten als man, als jongen. We gaan samen lezen uit 1 Timotheus 2. Ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en allen die hoge plaats zijn. Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze zaligmaker, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. Daartoe ben ik aangesteld als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Als een leraar van de heidenen in geloof en waarheid. Ik wil dan dat mannen op alle plaatsen bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en meningsverschil. En de tweede schriftlezing is uit Romeinen 8, de versen 22 tot en met 27. Romeinen 8, vers 22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baardensnood verkeert tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop, immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Tot zover de lezing uit Romeinen 8 en 1 Timotheus 2. De tekstwoorden staan in vers 1 van 1 Timotheus 2, het eerste gedeelte. Ik roep er dan voor alles toe op dat er gebeden wordt, maar dat eerste stukje eerst dit. Thema van de podcast van de IZB-EO, elke morgen een kleine overdenking. En die podcast heet ook Eerst Dit. Maar Maar dan gaat het over de Bijbel en dan gaat het over luisteren. Je zou dus ook dit kunnen zeggen over het gebed. Voor alle dingen bidden. Eerst dit. We gaan nu samen zingen uit Psalm 133 uit Weerklank, de versen 1, 2 en 3. Ik zocht naar mijn briefje met de tekst van die psalm, maar blijkt het in de consistorie hebben te gelaten, dus misschien dat iemand dat dan voor me heeft. Afkondigingen, vrijdag is er weer de inbrengavond voor de spullen voor de najaarsmarkt. En de collecten, de eerste is voor de GZB zomercollecte. De tweede voor de instandhouding voor de eredienst, in bijzonder voor het jeugdwerk. En de derde voor de kerk. Van harte aanbevolen. We zingen nu Psalm 133, 1, 2, 3 over de liefde uit Weerklank. Na de verkondiging zingen wij uit Psalm 146, de versen 3 en 4. Psalm 146, 3 en 4. Voor de voorbeden willen we bidden voor het bruidspaar Stuurman, Solly. Die gaan vrijdag trouwen. We bidden ook voor de familie van Dalfsen, die hun adoptiedochter in Taiwan gaan halen. Mevrouw Mulder, ooit lid van de gebedskring, met de problemen met haar oog. Mevrouw Segers, hoeveel heeft zij niet voor de gemeente gebeden? En nu is ze oud. Meneer Los, hoge leeftijd. Ja, en voor haar is al zoveel gebeden, mevrouw Hofland-Lindhout. Maar de longproblemen zijn blijvend. Zomaar een lijstje waarvoor we mogen bidden straks. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, van Hem die voor ons bad en bidt en die zijn discipelen leerde bidden. Na de inleidende woorden van 1 Timotheus 1, het doel van heel de bediening is dat de gemeente hoort en leeft van en in liefde. En als je dan een voorbeeld moet geven, zegt Paulus, neem mij dan maar als voorbeeld, want ik ben een toonbeeld van Gods geduld. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zaag te maken, waarvan ik de voornaamste ben, en heeft aan mij en in mij getoond hoeveel geduld hij heeft met zondige mensen. En natuurlijk moet je het evangelie verkondigen, Timotheus. En ook omzien naar mensen in de pastorale zorg. Maar vergeet het gebed niet. Een dominee wordt bevestigd als herder, leraar. Als predikant, als prediker, als onderwijzer en als herder, als degene die op een pastorale wijze met mensen omgaat. Verkondiging en pastorale zorg. Het lijkt wel alsof Paulus hier nog iets toevoegt en zegt, en denk vooral ook aan het gebed. Zelfs voor alles, bid voor alle mensen. En dat lijstje van zojuist was nog maar een beginnetje. Gebed. Ja, het gebed heet de ademtocht van de ziel. Zo zei men dat. Je kunt ook vandaag zeggen, de zuurstof die je nodig hebt voor je geestelijke leven. Iemand die longproblemen heeft, krijgt soms ook voor een aantal uren per dag, of soms ook 24 uur, zuurstof. Een beetje of wat meer. En als die zuurstof ontbreekt, dan hijgt iemand naar de adem. Dan wordt iemand benauwd. Want zuurstof is als de adem voor je lichaam, kun je niet zonder. En zo is het ook met het gebed. Het gebed is de zuurstof voor je ziel. Als Luther heel druk was, dan bad hij extra. Je zou denken, nou ja, dan schiet het gebed erbij in. Dat is bij ons vaak zo, bij mij ook vaak zo. Als je heel druk bent, dan schiet het gebed erbij in. Dan kom je er even niet aan toe. Dan denk je, oh, het is al al 11 uur, ik heb nog niet gebeden. Maar als Luther het heel druk had, bad hij extra zuurstof voor de ziel. En Jezus gaat van tijd tot tijd de berg op, 's avonds en 's nachts, om alleen te zijn met zijn Vader in de hemel, om nieuwe krachten op te doen voor de volgende dag, als hij weer veel mensen ontmoet en moet spreken en allerlei wonderen verricht. En dan komt hij weer op krachten door de omgang met zijn Vader, want het gebed is zuurstof voor de ziel, ook voor de mens, Christus Jezus. En als zijn discipelen hem horen bidden, dan zeggen zij: leer ook ons bidden. Geef ons ook een beetje zuurstof. Eerst dit. Er staan 4 woorden in die eerste tekst. Smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen. Een opeenstapeling van zaken die allemaal te maken hebben met die verborgen omgang, met die zuurstof voor de ziel. En smeken, dat heeft toch een beetje de klank van heel intens. Nou ja, eerlijk gezegd, wij bidden vaak, maar niet zo intens. Dan noem je even de dingen die je altijd noemt en dan herhaal je de dingen die je altijd zegt, misschien zonder bij na te denken. Maar bij smeken, dan ben je erbij betrokken. En dan is het ook heel belangrijk dat je datgene ontvangt waar je om vraagt. En dan ga je smeken. Als je iets van je Vader gedaan wil krijgen, dan zeg je dat. En soms op een hele vleiende manier en op een lieve toon, op een indringende manier. En je herhaalt het nog een keer. Want als je dan maar goed aanzet en aandringt, als je nou maar echt smeekt, dan gaat je Vader misschien wel overstag. Dan geeft hij wat je vraagt. Smeken. Dus bidden is niet alleen de dingen opsommen, maar is ook heel intens de dingen bij God brengen in een aanhoudend, indringend en gemeend smeekgebed. Gebeden. Er zijn allerlei zaken waarvoor we kunnen bidden. Allerlei noden. Eten, drinken, gezondheid, krachten, bewaring. Allerlei dingen die er nodig zijn, daar kun je voor bidden. Allerlei soorten gebeden voor allerlei doeleinden, voor allerlei vormen van nood. Voor een zieke, voor een klein kind. Voor bewaring onderweg. Bidden, allerlei gebeden, smeken, smekingen, gebeden en voorbeden. Soms moet je dat uitleggen in de gemeente als het gaat over voorbeden. Wat doe je nou op een gebedskring? En wat doe je nou in een kerk als er gebeden wordt? Ik heb het zojuist opgesomd, die voorbeden die gevraagd zijn en die we straks hopen te doen. Maar dat snappen we het vaak niet. Wat moet ik nou voor een ander bidden? Nou ja, dat moeten we nou juist leren. Het is belangrijk dat wij voor andere mensen die in nood zijn, die een bepaalde zorg hebben, die ziek zijn of die angstig zijn of gestrest zijn, dat wij voor die ander voorbeden doen. Dat we in plaats van die ander voor die ander bidden. Iemand die het misschien zelf niet meer kan of om die ander te ondersteunen. Zoals Aaron en Hur samen Mozes' armen omhoog hielden, zodat hij kon bidden. Voorbeden. En dankzeggingen. Smeken, bidden, voorbeden doen en dankzeggingen. Er staat in het Grieks het woordje eucharistie. Heeft ook te maken met de Romeinse avondmaal. Eucharistie, als in de Romeinse kerk het aanmaal bediend wordt en ook weer ons. Dan gaat het over de goede genade. Eucharistie. Dat heeft te maken met genade die goed is, de goede genade van God. En in dat sacrament wordt het op de een of andere wijze gedeeld en getoond, de genade van God. En als je dankt, dan spreek je goed over de genade van God. Danken, loven. Als jij wat krijgt van je oma, dan zeg je moeder, en zeg je nou niks? Kun je niet even bedanken? Wat zeg je dan? Nou, zoals een klein kind dat moet leren, zo moeten wij als gemeente, als grote mensen, kleine mensen, dat ook leren. We moeten leren om te danken voor de goede genade. Dankzeggingen. Bij die smekingen, bij die gebeden, bij die voorbeden hoort ook dank. Ik roep er dan voor alles toe op. Eerst dit. Tijdens de economische crisis werd hier een gebedskring opgericht op zaterdagmorgen. De zaal bij Aangebrug was te klein, bijna. De nood was groot en er waren vele ondernemers. En van Lievelee werd die kring steeds kleiner. Hij is er blijkbaar nog steeds. Maar soms zaten we met 3 mensen toen. Mannen gelukkig ook. Alleen. En die andere gebedskring, die was er ook. En soms zaten we met 5. 4 vrouwen, 1 man. 2 mannen. En soms waren er ook maar 3. En soms ging het ook niet door. Ja, gebedskring. Zet dat dan wel wat zoden aan de dijk. Dat je bidt zomaar op een dinsdagmorgen of een zaterdagmorgen. Of een heel vroeg tijdstip op zaterdagmorgen. Zet dat zoden aan de dijk. Ja. De apostel roept op om te bidden. En vooral, doe het voor alles uit. Eerst dit. Een volle agenda van een vergadering, een kerkraadsvergadering of een andere. Ja, dan heb je zoveel dingen te bespreken. En het moet natuurlijk voor 10 of zo afgelopen zijn. En dan moet je niet te veel tijd besteden aan een inleiding en zeker niet aan het gebed. En als je dan eindeloos gaat bidden, nou ja, eindeloos. Als je al die dingen gaat opsommen waarvoor je zou kunnen bidden, ja, dan ben je zo'n half uur verder. Nou, misschien is dat gebed aan het begin van de vergadering wel het halve werk. Als je samen eerst bidt. Geknield in de kerk voor God als bruidspaar. Er worden allerlei dingen over je uitgesproken en gevraagd en je belooft allerlei dingen. En een van de dingen die je dan ook belooft is dat je één bent voor God en voor de mensen in de dingen van het geloof, in de navolging, waar ook het gebed bij hoort. Maar om nou zomaar de hand van je vrouw te pakken en te zeggen, nou zullen we samen eerst bidden. Nou ja, misschien wel een keer gedaan, maar om dat vol te houden, elke dag, elke avond, elke morgen, ander moment. Maar als het gaat wrikken in je huwelijk, in je gezin, in je familie, als er zorgen zijn, zou er dan niet des te meer reden zijn om toch die hand van die ander maar te pakken en samen als man en vrouw, misschien samen met kinderen, te bidden. Geef mij 1 vast punt, zei Archimedes, en dan zal ik de hele aarde optillen. Hij heeft dat niet gevonden. En we vinden dat niet om de aarde op te tillen. Hoeft ook niet. Maar als het gaat om de nood van de wereld en de nood van de kerk en de nood van de familie en de nood van het huwelijk en de nood van mijzelf, dan is er alle reden om te bidden. Timotheus, je bent een prediker, een apostel, je bent een herder. Maar vergeet vooral ook het gebed niet. Aan het eind van het gedeelte, vers 8. En de mannen, hoe staat het er precies? Dat zij op allerlei plaatsen bidden met opheffing van de heilige handen, zonder toorn en meningsverschil. Ja, dat is iets voor opwekking. Daar staan die mannen en ook vrouwen met handen omhoog en daar staan ze zo te bidden. Ze zingen, ze bidden met opgeheven handen, maar dat zijn we hier in de gemeente niet gewend. Nou, dat zijn we niet gewend. En dat hoeft dan ook niet, want we hebben een andere gebedshouding. Dus het gaat niet over die houding, maar het gaat erom dat we ten allen tijde als mannen op een heilige manier, op een oprechte manier, op een eerlijke manier ons hart omhoog heffen tot God in de hemel en tot hem bidden. Dus geen geruzie over de houding, maar waar het om gaat. En dan zou je, hoe staat het er ook weer in de rest van het vers? Met opheffing van de heilige handen, zonder toorn en zonder meningsverschil. Ja, soms dan is er van alles wat er speelt. En ben je inwendig een beetje boos op je kind, of op je buurman, of op een van die kerkraadsleden, of op iemand in de gemeente, of iemand op je werk. En dan, ja, dan moet je ook nog bidden. Ja, je kunt natuurlijk niet met een bepaald gevoel van boosheid tot God komen. Heilige handen, een gezonde houding, een heilige houding. Niet boos, maar in de overgave, in de vriendelijkheid. En meningsverschil, dat soort dingen passen bij die houding van het gebed niet. Je moet niet, terwijl je bidt, dubbel bezig zijn. Dus het vraagt nogal wat van je en God eist er nogal wat bij. Paulus schrijft het in alle eerlijkheid. Als je dan als man, als vrouw, bidt, dan mag je je hart verheffen tot God in de hemel, maar zonder dubbelheid, in de overgave van het geloof. Eerst dat. En dan staat er tot tweemaal toe in dit gedeelte dat er moet gebeden worden, smekingen, voorbeden, dank, voor alle mensen. Ik noemde er een stuk of zes. Maar het gaat dus verder. Het reikt verder. Voor alle mensen. Ik bezoek nogal wat ouderen. En dan heb ik het ook wel eens over kinderen, kleinkinderen, familie en zo. En dan komt vaak het verhaal, wat ik ook wel eens eerder gezegd heb hier. Ja, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, ze komen niet meer zo in de kerk en ze lezen niet zomaar in de Bijbel. Ze zijn niet meer gedoopt en zo. En ze raken wat van de dingen van het geloof af. Ze weten er eigenlijk heel weinig van. Sommigen nog een beetje, sommigen wat minder. Nou ja, is dan de slotzin. Je kunt altijd nog voor ze bidden. En daarmee wordt dan de koffie weer gezet. En daarmee lijkt dan het gesprek afgesloten te zijn en alles weer op zijn plek te staan. Want je kunt altijd nog voor ze bidden. Ja, dat zou je kunnen doen. Maar je moet het natuurlijk ook doen. En die manier waarop dat vaak gezegd wordt, klinkt in de oren, maar wie ben ik om te oordelen, maar het klinkt wel een beetje zo van, je kunt altijd nog voor ze bidden, maar ja, daar kom ik ook niet zo vaak toe. Of, ja, als ik dan zou bidden, zou het echt helpen? Zouden dan mijn kinderen, mijn kleinkinderen echt gaan geloven? Kijk, dat is dubbelheid. Dat is eigenlijk ook een beetje onverschillig. Smeken, bidden, voorbeden doen. Met de intentie dat God hoort en dat God ook op het gebed wonderen doet. Ik wil dan dat er gebeden wordt voor alle mensen. Dan is er nog wel wat te doen in mijn eigen gezin. En in onze eigen familie. Dan is er nog wel wat te doen om te bidden voor je vrouw, voor kleinkinderen, voor buren en bekenden, voor mensen die je tegenkomt, collega's, werkgevers boven je of werknemers onder je. Dan is er nog heel wat aan die lijst toe te voegen. Er zijn zoveel mensen in nood en er is zoveel wat ook het gebed nodig heeft, ons gebed. En dan de gemeente. Nou ja, het gaat zoals het gaat en ik zie het wel. Ik ben er nu en ik weet niet hoe lang nog. Of ik ben er en ik ben er heel blij mee. Maar hoe het verder gaat, ja, dat moeten we dan maar zien. We wachten maar af. Nee, bidden voor de gemeente. Smeken voor de gemeente. Een volhardend gebed voor de gemeente. En voor die hele kerk, ook voor de protestantse kerk. Die andere kerken ook, maar ook voor onze eigen kerk, die protestantse kerk. We bevuilen ons eigen huis niet. En voor de zending en voor de evangelisatie. Nou ja, die mensen die naar Afrika gaan en die naar Zuidoost-Azië gaan, dat willen ze allemaal zelf. Die moeten maar voor zichzelf zorgen. Nee, hij wil dat er gebeden wordt voor alle mensen, ook voor hen met die missionaire roeping en taak. En die uitgezonden zijn, dat willen ze zelf, maar ook namens ons. We gaven trouwens ook dikwijls het ja-woord in de gemeente bij een bevestiging, niet alleen voor de doop en bij een huwelijk, maar ook bij een uitzending. Bidden voor alle mensen. En voor onze koning natuurlijk en koningin. En voor onze minister-presidenten, voor de ministers. Nou ja, er zijn van die ministers waar je ook wel eens een keer een vraagteken achter zet. Ja, misschien. Maar God vraagt ons voor alle mensen, alle die in hoogheid zijn gezeten, die een voorname functie hebben, te bidden. Ook voor die werkgever. Voor die leidinggevende. Voor die directeur op de school, middelbare school, basisschool, waar dan ook. Voor die professoren. En dan zijn er heel veel mensen die wij gevaarlijk vinden. We kunnen niet over harte oordelen, maar wij zouden mogen bidden voor de leiders in Syrië en in China en in Amerika. En als er dan zoveel criminelen zijn en malafide mensen, zouden we dan niet bidden voor die mensen dat zij ook een ander leven leren kennen? Dan zou er heel wat gewonnen zijn. Paulus zegt: bid voor alle mensen. Er is geen einde aan, geen eind aan, zeg je. Nee, precies. Maar het is wel een hele voorname taak. Bid voor alle mensen. Nou ja, het is fijn als je dan 65 bent, dan heb je wat tijd voor de gebedskring. En op zaterdagmorgen, dan hoef je toch niet te werken. Dan is er misschien nog even gelegenheid voor. Wie zouden er moeten bidden? Bidders gevraagd. Jonge mensen. Gewoon jij. 12 jaar, 8 jaar, 16 jaar, 24 jaar. Met klein jong gezin. Jonge mensen. Bidden. Drukke mensen. Zet al die drukte dan maar even aan de kant en maak ruimte voor dat gebed. Elke dag weer opnieuw. Eerst dit. En als je grote verantwoordelijkheden draagt in een bedrijf of in de kerk of in het onderwijs of waar dan ook, als je verantwoordelijkheden draagt en een verantwoordelijk iemand bent, dan wordt er ook van jou gevraagd dat je bidt voor die hele organisatie en voor al die mensen. En misschien wel voor mensen die in grote nood en zorg zijn. Verantwoordelijke mensen zijn ook verantwoordelijk voor voorbeden. ...95 jaar was ze. Er was in die buurt. Ik bezocht haar. Ze kan eigenlijk alleen nog maar zitten. Ze wordt kunstmatig gevoed. Ze heeft nog wel een helder verstand, maar kan moeilijk spreken. En ik zei, ja, ik heb gepreekt over deze tekst. Zo en zo. Nu bent u oud en u kunt niet veel meer. Maar ik vraag aan u, wilt u bidden voor de gemeente? Onze gemeente is vakant, extra zorg. Maar goed, er zijn heel veel andere dingen ook, maar ik legde dat bij haar neer. En de tranen biggelden over haar wangen. Ze begreep wat ik bedoelde. Helemaal uitgeschakeld en zinloos bestaan. Waarvoor leeft ze nog? Heeft heel veel zorg nodig. Maar binnen de gemeente ben je niet uitgeschakeld. Maar zelfs oude mensen boven de 90 worden ingeschakeld. Want zij kunnen bidden voor alle mensen. En je bidt natuurlijk voor zieke mensen. Maar zieke mensen kunnen op hun beurt ook weer bidden voor gezonde mensen. Juist de zieke, juist de ernstig zieke, juist de terminale patiënt, juist de stervende oma, opa. Hij bad voor mij om nooit te vergeten. Maar dat vergeet de Vader in de hemel ook niet. rijke mensen, arme mensen. Eerst dit. En zelfs zo'n hele oude vrouw die zwak is, die kan op die wijze de aarde optillen. Je zou je aan de nood van de wereld kunnen vertillen, maar in het gebed niet. Eerst dit. Er waren de nodige gevaren in de dagen van Timotheus in de gemeente van Efeze, dwaalleer. Kijk, die gemeente was nog maar net tot geloof gekomen en de eerste liefde was weggeëbd en toen zakte ze wat terug in oude patronen. Weer terug in het heidendom. En eerst waren ze heel scherp in de dingen van de liefde. Maar van lieverlee dachten ze, och, dit kan er ook wel weer door en dat kan er ook wel weer door. U weet wel hoe dat werkt. Je probeert de dingen heel nauwkeurig te onderschrijven en te bespreken. En ze, nee, dit doen we en zus doen we. Maar van lieverlee dan wordt het allemaal een beetje slapper en je gunt jezelf wat meer ruimte. Och ja, vroeger moest je dit op zondag en mocht je dat niet op zondag. Maar waarom zou je vandaag ook niet? En dan worden we gewoon ruimer, we geven onszelf wat meer ruimte. Nou, dat gebeurde ook in de gemeente van Efeze. En van lieverlee kwamen de afgoden van vroeger weer in zicht. Nou, je kunt best de Heere God dienen, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de Vader, de Zoon en de Geest. Maar die andere goden, nou ja, goed, dat kan misschien toch wel een beetje samengaan. Als je dat nou een beetje voor de week reserveert en op zondag, op de rustdag, God. En zo zakte men weg. En daar waarschuwt Paulus voor en moet ook Timotheus voor waarschuwen. Terugval in het heidendom. Vandaag, waar moet je voor bidden? Wat zijn de gevaren dan? Nou, voordat je het weet, ben je verslaafd. Ja, natuurlijk niet aan de drugs. Dat hou je verre van je. Maar er zijn zoveel andere dingen waar je ook aan verslaafd kunt raken. Niet de nicotine en niet de alcohol en niet de drugs, maar... Maar ja, zo van die gewone dingen in het luxe leven. Je kunt zo gewend raken aan dat bestaan waarin je alles maar kunt en alles maar wilt en alles kunt bereiken, dichtbij of ver weg. Je kunt zo verslaafd raken aan allerlei dingen. Nee, niet aan alcohol en niet aan nicotine. Maar ondertussen ben je op een andere manier ook gebonden aan de materie. Het materialisme, dat is in onze tijd een grote boosdoener. En je kunt zomaar verdwalen in het materialisme. Rentmeesters. We worden opgeroepen om een rentmeester te zijn van, ja, van ons lichaam. En van ons geld en van ons goed. En van dat plekje op de aarde waar we wonen. De tuin en de gemeenschap. En ons land en de wereld. Amazonegebied. En Siberië. Rentmeesters over deze aarde, want er is zoveel uitstoot dat de hele aarde bedreigt. Nou ja, je kunt niet de hele aarde op je nek nemen, toch? En de mensen daar moeten daar maar voor zorgen en wij hier. Nou, als u dan maar hier zorgt, maar doen we dat ook. Wat zijn de gevaren? Door een bepaalde manier van leven, een bepaalde manier van denken, zijn we bezig om onszelf te spekken, onszelf te voeden. En ondertussen vernielen we de schepping van God die goed was. En we buiten de aarde uit. Dan toch maar een beetje minder vlees. Nou ja, ik ben geen vegetariër. En dan toch maar een beetje minder luxe. En dan toch maar een beetje eenvoudiger misschien. Wat dichter bij de werkelijkheid. Want we zijn rentmeesters. Bidden voor alle mensen. En dat heeft ook te maken met... met die hele wereld waarin we leven. De hele schepping die onderhouden moet worden. En waar wij over gesteld zijn. Gevaren te over. Als het gaat om mensen. En als het gaat om de hele aarde. En wat is dan het doel van dat gebed? Dat staat in vers 2. We moeten bidden voor alle mensen en die hoge plaats zijn. Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Ieder in zijn eigen hoekje, wij rustig hier, rustig en stil. Nou, dat wordt niet bedoeld. Wat is dan het doel van al die gebeden? Dat we tot rust komen. eindelijk los van al datgene wat verstoort en afleidt. Dat heeft te maken met overgave. Overgave. Nou, u kunt voor uzelf en jij ook wel voor jezelf nagaan hoe je gebonden kunt zijn aan geld, aan goed, aan mensen, aan structuren, aan je leventje zoals je dat leidt en leidt. En om daarvan los te komen. Nou, bid voor alle mensen dat ze komen tot echte overgave. Anderen en ook wij. Anderen bidden voor ons. Dat we loskomen van datgene wat ons beheerst. Opdat we rustig worden. In de overgave van het geloof kunnen leven. Een stil leven. Nou ja, dat we heerlijk kunnen leven en kunnen oud worden zonder zorgen. Nou, ik denk dat bedoeld wordt in de overgave van het geloof komen tot een vorm van onafhankelijkheid. Je wordt soms opgepept door van alles en nog wat, door iedereen. En je moet zus denken en je moet zo denken. Zo wat? Ik laat me niet meer opjagen en opjutten door deze of gene mening. Maar ik heb onafhankelijk leren denken. In de overgave van het geloof leid ik nu een stil leven. Alleen afhankelijk van de stem van de goede herder. Rustig en stil. En dan staat er het woordje godsvrucht. Nou, leg dat maar eens uit aan je kinderen wat dat is. Godsvrucht, dat is moeilijk. Toen ik erover na zat te denken, bedacht ik dit. Godsvrucht, dat is eigenlijk dat je vruchten krijgt uit God. Dat is nog moeilijk. Je bent zo met God verbonden dat dat vruchtbaar wordt. En dan groeien er vanzelf dingen, vruchten, dan groeit er vanzelf iets wat bij God vandaan komt. Dus zo verbonden met God, dat alleen datgene wat bij God vandaan komt nog overblijft. Gods vrucht. Vruchten die aan God ontspruiten, met God verbonden zijn, bij God vandaan komen, die bij God passen. Gods vrucht, dat is heel nauw met hem leven. En dan gaat je leven er vanzelf op een andere manier uitzien. Dan toon je andere vruchten. Overgave, onafhankelijk, verbonden met God. Gods vrucht. En dan staat er waardig in alle godsvrucht en waardigheid. Ja, wat heeft waarde? Nou ja, je kunt een kapitaal hebben op de bank en een huis van 1 miljoen. En een auto die klinkt als een klok. Waar iedereen naar kijkt en luistert. Je kunt het allemaal hebben. Maar als de dag van je sterven komt, dan blijft er helemaal niets over. Dus wat heeft waarde? Wat heeft waarde? Datgene wat bij God vandaan kwam en met God verbonden is. Wat in God gedaan is. Wat bij zijn liefde past. Dat is waardig het evangelie en passend bij de wet. Bid voor alle mensen. Ik ga afsluiten. Er staat het woordje zaligmaker en zaligmaken en zaligheid in dit gedeelte. Zaligmaken, zaligheid, dat heeft te maken met een Grieks woord, werkwoord wat inderdaad te maken betekent redding. Maar dan wel in die zin, het gaat om de redding van je ziel en om de redding van je lichaam. Vandaar ook net die uitstap naar de aarde en zo. De opwarming, CO2-uitstoot. Redding, zaligheid heeft te maken met de tijd waarin we leven en de wereld waarop we leven. Maar heeft ook te maken met je lichaam waarin je leeft. Jouw persoonlijkheid. Het heeft te maken met je ziel en met je lichaam. Met je persoon en met de wereld waarin je leeft. Redding. Bidden voor alle mensen heeft dus met dat alles te maken. Jij in die grote wereld, in die grote wereld met jou. Ziel en lichaam. En dan de zaligheid. Rustig, stil, godvruchtig en waardig. Wat ik wil, dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker. Vers 4, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Er staat waarheid hier met een kleine letter, dat is ook juist. Maar in de Bijbel gaat het ook over waarheid in dit verband. En dan staat het waarheid met een hoofdletter. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Waar gaat het om? Bidden voor alle mensen heeft te maken met het komen tot kennis van de Heer Jezus Christus. En wie die ene naam kent, die gaat delen in de zaligheid. En daar moeten ook de anderen die naam leren kennen, want dan zullen ze ook delen in de zaligheid, naar lichaam en naar ziel. Ik wil dat er gebeden wordt voor alle mensen, want ze moeten komen tot kennis van de zaligheid, de zaligmaker, tot kennis van de waarheid, tot de kennis van die ene Heere Jezus Christus. Archimedes kon dat ene punt niet vinden om de aarde op te tillen. Maar wij binnen de gemeente hebben een punt gevonden, hebben iemand gevonden in wiens naam wij mogen bidden. En dat is de Heer Jezus Christus, de weg, de waarheid en het leven. En hij zelf heeft gezegd, vraag het in mijn naam en ik zal het doen. Daarmee kun je de hele aarde, alle mensen optillen. En daarom is dit. En Jezus zegt, wie in mijn naam bidt, ik zal het doen. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God, voor alle dingen wilt u dat wij bidden. In de navolging van de Heer Jezus Christus. In de navolging van uw discipelen. In de navolging van Paulus en Timotheus. U wilt dat wij bidden voor alle mensen. Ook hen die leiding geven, hoog geplaatst. Mensen in onze omgeving of ver weg. Waar nood is, waar zorg is, waar pijn is. Waar ongeloof is, waar goddeloosheid is. U wilt dat wij bidden. We zouden ons eraan kunnen vertillen, Heer onze God. Maar u geeft ons een hefboom. U geeft ons een vast punt. Wij mogen u al deze dingen bidden in de naam van onze Heer Jezus Christus. Vraag het in mijn naam en ik zal het doen. Er is zoveel nood. U kent onze nood, onze vraag, onze strijd. En we mogen die nood in de stilte bij u brengen. Om die ene uit het gezin of de familie, kennissenkring. Het houdt ons al zo lang bezig, maar waarom zouden we niet die nood brengen bij u? In de stilte van dit gebed. We bidden samen voor het bruidspaar Stuurman, Solly. Een bijzondere dag. Een nieuwe fase. Wilt u hen die eenheid geven in de Heer Jezus Christus? In dat geloof. En in dat gebed. Een reis naar Taiwan is ingewikkeld en spannend. En de weg tot dit moment en de weg daarna. De weg tot dit moment was een lange en daarna is onbekend, niet te overzien. Maar ga gij met hen mee en help hen door en geef wat ze nodig hebben. Vele zorgen, vele problemen, vele operaties en behandelingen onderging mevrouw Mulder op hoge leeftijd. Ze heeft wat kaarten geschreven en ze heeft wat contacten onderhouden. En nu is ze ouder en veel zorg nodig en moet ze het nodige missen. Ondersteun haar. Mevrouw Segers, we denken aan haar die zoveel jaren bij haar man zat. Elke dag maar weer opnieuw. De allerbeste jaren, hoe moeilijk ze ook waren. En nu deze weg. Ga met haar mee en verlicht en ondersteun en sterk. Zodat zij bij het klimmen van de jaren blij vooruitzicht heeft en daardoor getroost. Dat bidden we ook voor meneer Los. U kent haar, hem. Al zo lang alleen. Wilt u hem ook bij het minder worden, het zwakker worden, kracht en genade schenken om in u nieuwe krachten op te doen en vertroosting te ontvangen. Geef geloof dat doorbreekt en versterkt. Een lange weg met longproblemen is er voor mevrouw Hofland. U kent haar, haar gezin en alle die bij haar horen. Het is vaak zo adembenemend, moeilijk. Voor de omgeving en in het bijzonder voor haar. Altijd zwak. Altijd een benauwend bestaan. O Heere, wilt u verlichting schenken, juist ook in het geloof. We mogen geven voor de GZB. Er is een collecte. Er is het werk van de GZB en van andere instanties wereldwijd. Allerlei zendingsterreinen, ook in diaconaal opzicht. Er is zoveel nood en er is zoveel wat nodig is om ook daar het evangelie te brengen met woorden en met daden. Er is ook zoveel tegenkanting. En soms wordt het werk ook zomaar afgebroken en is het niet meer mogelijk. O Heere, wil niet te min uw gemeente wereldwijd uitbreiden en het werk rijkelijk zegenen. Daar, maar ook in ons eigen land, in de grote steden. Ook hier in Noordwijk, waar zovelen u niet meer kennen. Geef dat we een stem hebben, een woord hebben. Dat we een gelegenheid zoeken en vinden om met die ander over u te spreken. En ook die ander in dezelfde straat vlakbij te werven voor uw koninkrijk. We bidden u voor alle mensen. De kerkraad hier en de vele vrijwilligers. De predikant. Gedenk hem met de zijnen. Wilt u allen gedenken die op een verantwoordelijke post stonden en staan. Maar ook de vele vrijwilligers in het front, maar ook de achtergrond. Wilt u het werk binnen de gemeente rijkelijk zegenen. U tot eer en velen tot zegen. Neem genadig al het zondige weg. Geef een goede zondag. Breng ons veilig op de plek van bestemming. En wilt u de woorden van deze morgen, van deze middag, laten naklinken in de week die begonnen is. Uw Vader, Zoon en Geest komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 150, de versen 1 en 3. Psalm 150, het eerste en derde vers. Gemeente, gaat u heen in vrede, draag met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.